Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, gemeente, Psalm 32 en daarvan vers 1 en vers 2 in de versie van Weerklank. Welzalig hij, wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding die hem had bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Psalm 32, vers 1 en vers 2. Gemeente, dat is het geloof dat God ons vrij spreekt in het geloof. En dat geloof willen we belijden samen met de kerk van over heel de wereld. En de kerk van alle tijden met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen we Psalm 130 en daarvan vers 2 en vers 4. 130, 2 en 4 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel waar hij nu zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere gaan lezen, Matthäus 18, vers 21 tot 35. Aan de hand van de catechismus denken we vanmiddag na over de bede: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus dan weet u even wat de context is van deze schriftlezing. Matthäus 18, en dan beginnen we bij vers 21. Daar lezen we Gods heilige en onfeilbare woord als volgt. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen, en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei, heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn middendienaren aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan zijn pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zou ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover het evangelie voor deze middag. Laten we de Heer bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest. Dan bidden we ook met en voor elkaar. Heere in de hemel, uw goedheid is zeer groot. Zo hebben we het net gezongen. En zo komen we u aanbidden. Dat komen we tegen u zeggen. Als uw gemeente, samen met onze gasten, uw goedheid is zeer groot. Als wij zongen over onze schuld en over onze zonde, en tegelijk hoorden dat bij u vergeving is, Heere, dan is uw goedheid eindeloos groot. En vanmiddag willen we aan de hand van de catechismus daarbij stilstaan. Dat u, Heere Jezus, ons leerde bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heere, daar raken wij aan een diepte van uw werk, van uw lijden, van uw liefde voor zondige mensen, die we zo moeilijk peilen. Heere God, we komen u bidden om uw Heilige Geest, om er iets van te kunnen zeggen, om het te kunnen horen, maar bovenal dat wij met elkaar het mogen geloven. En het al biddend ook indrinken en gaan geloven. Maar nee, er is vergeving. Altijd bij u geweest. En dat dan de vrucht van deze middag wordt, dat wij daarom, Heere, u met beving recht kinderlijk vrezen. Maak ons vanmiddag voor het eerst en opnieuw uw kinderen, die u lief hebben, die u eren en u dienen, voor wie u bent en voor wat u hebt gedaan. Wees met ons, hier in de kerk, hen die thuis met ons meeluisteren. Wees nabij met die de komende week naar Colombia zal gaan, omdat er zo'n grote crisis in Venezuela is. Elke dag worden daar 73 mensen vermoord. Er is honger. Moeders gaan met hun uitgehongerde kinderen naar het ziekenhuis, maar daar worden ze geweigerd, omdat er geen medicijnen zijn. 65% van de kinderen lijdt aan ondervoeding. Heere, Zoa wil vanuit Colombia daar gaan helpen en onze broeder is geroepen om het kantoor daar op te zetten, in te richten en zo het werk daar te laten beginnen. Wij bidden u, wees u bij hem op reis, maar ook daar in Venezuela, in Colombia. Heere, bewaar hem, spaar hem, geef hem moed en kracht om het werk te doen. Zegen het werk van Zoa in Colombia voor Venezuela. En brengt u hem over 3 maanden alstublieft weer veilig bij ons. Gaat u met hem. Gaat u met ons allen. Of we nou de komende week vakantie hebben, of we naar school gaan, of dat we aan het werk gaan. Heere, schenk ons uw Heilige Geest bij ons werk. Geef dat wij beelddragers van u mogen zijn bij alles wat we doen. Heere, wees nabij bij de kinderen die naar de zondagsschool zijn en gaan. Geef hen ook daar een goede middag. En laat zo alles tot uw eer geschieden. Geef dat we geen last hebben van de warmte. En weer de Satan, dat hij ons niet kan hinderen. Dat bidden we u, in vertrouwen op uw woord. Dat u, als uw woord opengaat, in ons midden zijn zult. Wij bidden het u, omwille van het werk van de Heer Jezus, uw Zoon, onze Heere. Uit genade. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de emeritikas. En de derde collecte voor de kerk. De eerste collecte voor de diaconie. De tweede collecte voor de emeritikas. De derde collecte voor de kerk. En dan zingen we ter inleiding op de verkondiging Psalm 51, vers 1 en 5. Psalm 51, 1 en 5. Na de verkondiging zingen we Psalm 86, vers 3 en vers 6. 86, 3 en 6 na de preek. En nu wilde ik met u lezen zondag 51 van de Heidelberger. Vraag en antwoord 126. Zondag 51 zijn we aan toe. Vraag en antwoord 126. Daar wordt aan ons gevraagd, wat is de vijfde bede? En dan wordt ons het antwoord in de mond gelegd, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Drie punten. Belijdenis van schuld, de troost van de vergeving en de verplichting tot vergeving. Belijdenis van schuld, de troost van de vergeving en de plicht tot de vergeving. Ik heb ze weer niet van mezelf. De punten zijn van Ursinus. En Ursinus die haalt ze weer bij Cyprianus vandaan. Dat is wel mooi. Als het dus gaat over de catechismus, over de leer van de kerk. Dan hebben we niet maar een wet, wat wij als christgereformeerde kerk van Utrecht geloven. Maar wij proberen te luisteren naar onze opa's en oma's, Ursinus en Cyprianus uit die eerste eeuw, uit die 16e eeuw, die deze woorden van de Heer Jezus hebben overdacht, daar iets over hebben gezegd en samen met die kerk spreken wij over wat het betekent dat de Heer Jezus tegen ons zegt, als je nou gaat bidden, bid dan, vergeef ons onze zonden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En wij spreken dus samen met de kerk van alle eeuwen, maar wij spreken in deze 21ste eeuw. En dat maakt, voor mijn gevoel, het spreken over vergeving wel eens ingewikkeld. Vergeven, dat is natuurlijk een woord wat we in de kerk goed kennen. Daar zijn we naar op zoek. Als je belijdenis wilt doen, dan wil je weten of je zonden vergeven zijn, of Heer Jezus ook voor jou gestorven is. Vergeving is ontzettend belangrijk. En tegelijk hebben we er ook, nou, moeite, dat zullen we niet zo gauw zeggen als gereformeerde mensen, maar dat lied wat we onder de collecte hoorden, O wij arme zondaars, bedelaars onrein. Ik denk niet dat dat een lied is dat op het JV-weekend is gezongen. Ik denk niet dat dat een lied is wat we bij de seniorenmiddag heel regelmatig zingen. We belijden het wel. Maar als nou aan je gevraagd wordt, heb je een versje wat we kunnen zingen? Dan zeg je niet zo gauw, o wij arme zondaars, bedelaars onrein. Komt dat? En daarnaast, wij zijn een groot deel van ons leven bezig om door verzekeringen af te sluiten of wat dan ook te doen, ervoor te zorgen ons in te dekken dat anderen ons niet hoeven te vergeven. Je moet eens iets gekocht hebben en het klopt niet, dan bel je op en je wordt van de een naar de ander doorverwezen. Omdat niemand de verantwoordelijkheid op zich wil nemen om te zeggen, sorry, we hebben het verkeerd gedaan, en dat jij dan zegt, oké, prima. We zijn constant bezig onszelf in te dekken, want wat zou het na zijn als iemand anders ons zou moeten vergeven? En in de kerk doen we dan of het heel simpel is. Als we tot God bidden, dan bidden we automatisch, vergeef ons onze schulden. En wat daar achteraan komt, ja, dat is dan nog wel een beetje ingewikkeld. Wij leven, als we deze woorden van de Heer Jezus tot ons nemen en wij overdenken die samen met de kerk van alle eeuwen, wij overdenken die in best wel een andere tijd. Schuld en schaamte, daar zijn we niet zo van. Daar komt ook nog eens bij, wij hebben als het gaat over de verzoening van onze zonden, heel vaak het beeld, en het is een Bijbels beeld, van een rekening. Wij doen allerlei zonden en die zetten ons in het rood bij de Heere God. Wij zijn schuldenaren in die zin, zoals we dat ook nu nog zeggen. Dan zeggen ze, een mooi huis, dan zeggen, het is niet van mij, het is van de bank. Weet je wel? Zo'n geintje. Want je bent schuldenaar bij de bank. Dat betekent dat je nog een x-bedrag moet aflossen. Nou, dat beeld dat vinden we ook in de gelijkenis die we hebben gelezen. Wij hebben een schuld bij de Heere God. En vergeving betekent dat door het bloed van de Heere Jezus er een streep is gegaan door onze schuld. En dat lijkt me Bijbels. Het is alleen niet het enige beeld dat in de Bijbel wordt gebruikt voor vergeving. En als je het combineert met de manier waarop wij denken over goed en kwaad, dan kan het wel misgaan. Goed en kwaad heeft voor ons heel vaak te maken met allerlei regeltjes. Wij weten precies wat goed is, wij weten precies hoe je je als christen moet gedragen. Dan voldoe je aan een aantal voorwaarden. En als wij dan aan het einde van de dag moeten gaan bidden, vergeef ons onze schulden, dan gebeurt het je wel eens dat je terugkijkt en dat je denkt, nou, eigenlijk zou ik me een groot zondaar moeten voelen. Maar als ik nou terugkijk, valt het volgens mij best mee. Je durft het bijna niet te denken. Maar ondertussen. Onze schuld wordt in deze gelijkenis die we hebben gelezen vergeleken met 10.000 talenten. Dat is werkelijk een enorme bedrag. Iemand heeft wel eens gezegd, als ik het om zou moeten rekenen, zou de enige begroting die ik zou kunnen vinden volgens mij de begroting van Amerika zijn. Dat is zeg maar de schuld. De begroting van Amerika en die heb je dan als persoonlijke schuld. Om je maar even voor te stellen, dat Amerika dus bankroet is en dat Trump dus bij iemand aanklopt en zegt, ik kan niet betalen, wil je het me kwijtschelden? Nou, hoeveel moeite hebben we al niet om de derde wereldlanden hun schulden kwijt te schelden? En vergelijk dat dan eens met die begroting van Amerika. Dat is wat er op het spel staat. Maar helpt dat? Helpt dat als ik u dan zeg, ja maar wat de Heer Jezus hier dus zegt, is dat onze schuld echt enorm groot is. Dan kan ik u misschien nog een soort groter schuldcomplex aanpraten. Als ik echt bekeerd word, dan voel ik een enorm groot schuldcomplex. Want mijn schuld is net zo groot als de begroting van Amerika, maar ik voel het niet. Kunnen we ook naar een andere gelijkenis? Een gelijkenis die de meeste van u denk ik wel kennen, die van de verloren zoon. En iemand heeft die gelijkenis een klein beetje herverteld. Hij zegt, het gaat over een jongen die we misschien wel kennen. Zo'n jongen die al sinds zijn puberteit problemen maakt. Harde muziek aan, zodat de buren komen klagen bij zijn ouders. Beetje rondhangen in het dorp. Grote mond tegen zijn moeder. Iedereen kent hem, maar maakt zijn ouders te schande. Die weten ondertussen wat velen niet weten, dat hij een drankprobleem heeft en hen daarom besteelt. Op een dag heeft hij weer een knallende ruzie met zijn vader. Hij verklaart dat hij liever had dat zijn vader dood was en vertrekt. Hij vindt een flatje in de stad en daar vandaan bereiken de berichten de ouders nog wel eens. Vooral via anderen, want contact hebben ze niet meer met hem. Heb je gehoord dat je jongen is opgepakt en in de gevangenis heeft gezeten? Ik weet niet of het waar is, maar het schijnt dat hij alweer een andere vriendin heeft. Ja, ze is gescheiden met kinderen. Zo'n jongen dus. Het is natuurlijk maar een invulling, maar zo probeer je in onze tijd een beetje invoelbaar te maken wat er op het spel staat bij die verloren zoon die zo heel kort wordt getypeerd als vader geef mij het deel dat mij toekomt en weggaat. Zodat we het ons een klein beetje kunnen voorstellen wat voor jongen dat is, de verloren zoon. En de Heer Jezus zegt, die vader, dat is de hemelse vader. En die zoon, die verloren zoon, dat bent u, dat ben jij en dat bent ik. En dan komen we volgens mij op een ander niveau. Dan gaat het dus niet over aan het eind van de dag op een rijtje zetten van, oh, ik heb geroddeld, oké, daar moet ik vergeving voor vragen. Het gaat om een ander niveau. Wij hebben de verantwoordelijkheid die wij van de Heere hebben gekregen misbruikt. Wij zijn geschapen om zijn kinderen te zijn. Om met hem in hetzelfde huis te wonen. Deze schepping die van hem is. En wij zijn aangesteld als beelddragers van God. Als spiegels. Adam en Eva krijgen de macht over de schepping. En in de manier waarop ze regeren over de schepping, moet de schepping kunnen zien wie God is. Dat als de dieren en de planten naar de mensen kijken, zij in de spiegel de grote koning van het heelal zien. En die spiegel zijn de mensen niet alleen maar voor de natuur, die zijn ze ook voor elkaar. Dat als wij elkaar in de ogen kijken, wij niet elkaar zien, maar achter die ander de Heere God. Zodat wij met elkaar leven tot eer van onze hemelse Vader in het huis dat Hij voor ons heeft gemaakt, deze wereld. Maar wij gaan onze eigen gang. En het punt bij die verloren zoon is dus niet dat hij een keer een scheve schaats rijdt. Het punt is dat hij geen zoon van de Vader meer wil zijn. Dat is zijn schuld. Hij is de zoon van de Vader in het huis en daar heeft hij het goed. Maar hij misbruikt het zoonschap voor zichzelf en om zijn Vader naar beneden te duwen. En wij misbruiken wij het beeld van God om mooi te kunnen wonen, met onze auto's de aarde te vernietigen, ons vol te eten ten koste van broeders en zusters in andere delen van de wereld. Gebruiken we onze klasgenoten om zelf in het middelpunt te staan? Letten we op onze werknemers, maar dan eigenlijk alleen maar omdat ze belangrijk zijn voor de winst? Zo maken wij, net als die verloren zoon, onze hemelse Vader te schande. Hij wordt belachelijk gemaakt vanwege ons gedrag. Zijn naam wordt niet geëerd en wij doen wat we zelf graag willen. Wij misbruiken onze verantwoordelijkheid en daardoor lopen we onze bestemming mis. Van een geldschuld kun je wakker liggen. Als er dadelijk weer eens een economische recessie aankomt en je huis staat onder water, dan kan dat zorgen geven. Maar dit, o wij arme zondaars, bedelaars onrein, liggen we daar wakker van? Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden, en dat zijn dus die dingen die verkeerd gaan, en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Dat is zeg maar dat misbruiken van dat beeld van God. Die neiging om je hemelse Vader naar beneden te halen en belachelijk te maken. En zelf je eigen gang te gaan. Als wij gaan bidden, gemeente, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dan zeggen wij dit van onszelf. Wij zijn arme zondaren. En dan komen we dus niet voor een neutrale rechter. En we zeggen, beste rechter, inderdaad, u hebt gelijk dat ik een aantal dingen op mijn levensrekening heb staan die niet kloppen. Maar als wij dit bidden, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt niet toerekenen, dan komen wij voor onze hemelse Vader, die ons heeft geschapen, die met ons wil wonen in zijn huis, deze aarde, die zijn Zoon voor ons gezonden heeft, om te laten zien hoeveel hij van ons houdt, die voor ons gestorven is, om ons het leven te geven, om deze wereld te redden. Wij komen bij hem. En dan beleiden wij. O wij arme zondaars. Dat beeld van die 10.000 talenten, die begroting van Amerika, die wordt dan niet maar zeg maar een schuld in geld. Het is niet Trump die komt bij, weet ik veel, onze koning of zo. Het is een kind dat komt bij zijn vader. En als we dat gaan inleven en we zien dus de liefde van de vader in de zending van zijn zoon in de kribbe van Bethlehem. Het kruis van Golgotha. De macht van de vader met paas en hemelvaart. En we gaan dan nog door met onze eigen wil te doen. Dan word je toch klein. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Nou, dat is één. In welke positie ga je nou staan op het moment dat je bidt, vergeef ons onze schulden. Twee. De troost van de vergeving. Die man met die gigantische schuld vraagt, Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. De zoon die terugkeert naar zijn vader zegt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. En de Heer Jezus leert ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden. En wat gebeurt er dan? De koning scheldt zijn knecht alles kwijt. Waarom? Waarom? En de Heer van deze dienaar, Matteüs 18, vers 27, was innerlijk met ontferming bewogen. Innerlijk met ontferming bewogen. Het is de Griekse vertaling van een Hebreeuws woord wat gaat over de moederschoot. God de Vader heeft een moederschoot. Heel diep van binnen is hij bewogen met zondige mensen. Met een verloren zoon. Met iemand die 10.000 talenten schuld bij hem heeft. Die vader, volgens mij heb ik het u al vaker verteld, die pakt zijn jas op en begint te rennen. Voor ons niet zo gek, wij lopen de hele dag te rennen. Maar weer even die Marokkaanse mannen in die lange jurk, die zie je nooit rennen. En wij zeggen dan, laat ze aan het werk gaan. Maar dat is voor hun nou juist het teken dat zij degene zijn die gezag hebben. Een vader gaat nooit rennen. Een vader trekt zijn lange overjas niet op, dan zie je zijn blote enkels. Hij maakt zichzelf te schande. Ik heb het ook wel eens gezegd, geloof ik. Het lijkt op premier Rutte, die in zijn zwembroek op het bordes bij koning Willem-Alexander staat. Dat is wat er gebeurt als een vader gaat rennen. En dat is wat deze vader doet. Die zoon heeft alles verzondigd, zijn vader keer op keer belachelijk gemaakt in schaamtecultuur. Zijn vader doodgezwegen. En dan ziet hij die jongen in de verte en hij begint te rennen. Hij maakt zichzelf zo belachelijk als het maar kan. Dat is vergeving. Dat de vader zelf de band herstelt, omdat de vader niet meer denkt aan de schuld. Je moet dat in de psalmen eens nagaan zoeken. Als het gaat over zonde en over vergeving, dan zijn er heel veel verschillende uitdrukkingen. Dat is mooi, hè? Als je dus gaat leren zingen, o wij arme zondaars, bedelaars onrein. Als je dat echt gaat leren zingen, dan ga je ook zoeken naar woorden om die vergeving onder woorden te brengen. En dat is eigenlijk te groot om in één woord te vangen. Psalm 32 en Romeinen 4, God telt de zonde niet. Dat is mooi, hè? Dat is dus, dan kom je met die schuld. En als iemand schuld heeft, dan wil je dat op een rijtje zetten. Maar God kijkt dus niet naar dat stapeltje geld wat eigenlijk tekort komt, maar God kijkt naar jou. Hij telt niet, maar hij sterft voor je. Hij telt de zonde niet. Psalm 32, hij bedekt de zonde. Daar wordt niet meer over gesproken. Het bloed van de Heer Jezus bedekt de zonde. Hij keert ze de rug toe. Elkaar de rug toekeren doe je als je ruzie hebt. Dan zie je elkaar niet meer. God keert de zonde, Jesaja 38, de rug toe, zodat hij jou ziet en niet meer die berg van schuld. Hij ziet het niet, gemeente. Wie vertrouwt op het werk van de Heer Jezus, die komt voor een hemelse Vader en bidt: vergeef ons onze schulden. En dan mag je geloven dat de Vader gaat staan tussen jou en die schuld. Naar jou kijkt en niet naar die schuld. Hij verwijdert ze. Psalm 103. Hè, zover het oosten is van het westen, doet hij onze overtredingen van ons. Je kunt wel van het noorden naar het zuiden, maar je kunt nooit van het oosten naar het westen. Want je kunt naar het oosten gaan, maar op een gegeven moment, dat wordt nooit het westen. Zover het oost verwijderd is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. God onthoudt ze niet, Jeremia 31. God is een God met een geheugen. Steeds weer. Hij hoort het klagen van zijn volk in Egypte en hij denkt aan zijn verbond. En dan brengt hij ze in de woestijn en het volk murmureert, het klaagt en het klaagt. En het loopt andere goden achterna. En de Heere denkt niet aan de zonde, maar aan zijn verbond. Wij hebben, als het gaat over wat anderen ons aandoen, vaak zo'n olifantengeheugen. De Heere God, ook al is die alwetend, hij kent en hij denkt niet meer aan onze schuld. Dat is wat de Heer Jezus verkondigt. Dat is wat wij zien als we het woord dat we zondag aan zondag horen aan deze avondmaalstafel vieren. Dat is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Door zijn leven te geven aan het kruis neemt de Heer Jezus de schuld op zich. En heeft hij betaald. Hoe kan dat nou? Dan hebben we er dus één verloren zoon die niet verloren is. Dat is Paas, toch? Als wij verloren kinderen bij God vandaan, als wij weggaan uit dat huis, dan komen wij in den vreemde, dan worden we ellendig, uitlandig, dan lopen we de dood tegemoet. Maar er is één zoon, die van het begin tot aan het einde zijn vader trouw gebleven is. En heeft geleefd in liefde met de mensen om hem heen, Jezus Christus. En dan kan de dood hem niet meer houden, want de dood brengt scheiding tussen ons en de Heere God, definitief. Maar dan wordt hij opgewekt, want deze zoon moet thuiskomen, hemelvaartsdag. Maar ja, dan zijn wij allemaal verloren zonen en dochters. En er is er één die met recht kan zeggen, mijn vader. Maar weet u wat nou het wonder van het geloof is? Dat hij ons bij de hand neemt en ons meeneemt naar het huis van zijn vader en zegt, omdat hij mijn vader is, mag u hem ook uw vader noemen. Wij bidden om Jezus wil, onze vader. Wij zijn van nature geen kinderen van God, maar door het geloof worden wij bij de hand genomen, bij de Zoon. En wij worden mee naar huis genomen. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Gemeente, dat is wat wij bidden. En vergeef ons onze zonden. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om het bloed van Christus wil niet toerekenen. O God, wees mij zondaar genadig. En het evangelie voor deze middag is dat er dan staat en hij ging gerechtvaardigd naar huis. Gerechtvaardigd. Dat betekent dat je elkaar recht in de ogen kunt kijken. Dat betekent dat als wij bidden, o wij arme zondaars, wil ons onze misdaden om het bloed van Christus niet toerekenen. Dat wij mogen geloven. Dat we op dat moment de hemelse Vader recht in de ogen mogen kijken. Omdat hij niet kijkt, hij rekent niet met onze schuld. Maar hij rekent met het bloed van zijn Zoon en ziet u en ziet jou. Dat is vergeving. Gemeente, dat gaan we toch niet laten lopen. Zo mogen we bidden. Ziende op het werk van de Heer Jezus. Gemeente, stel je die zoon voor die thuis komt. Hij begint te stamelen. Vader, ik ben het niet waard om nog uw zoon genoemd te worden. Neem mij aan als een van uw huurlingen. En die jongen krijgt niet eens de kans om uit te praten. Hij wordt omhelst en hij wordt gelijk het feest mee ingesleept. Gemeente, dan valt er toch iets van je af. Je leven lang je vader te schande gemaakt. Dat je niet meer naar huis durft, maar ook niet langer zonder je vader kunt. En dan kom je bij hem. En dan krijg je niet eens de tijd om uit te praten. Want hij omhelst je. En maakt een feest. Omdat jij bent thuisgekomen. Wat een opluchting. Dit gelovig te bidden is een enorme opluchting. Want wij zijn vrij. 3. De verplichting tot vergeving. De Heer Jezus zegt er iets bij, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En wie Matthäus 6 gaat lezen, die ziet dat na het Onze Vader dat stukje nog eventjes wordt uitgewerkt. Wie anderen niet vergeeft, kan ook niet vergeven worden. Dat is wel een beetje ingewikkeld. Het is als met die man die dus enorm veel wordt vergeven en hij komt buiten en hij ziet iemand die nog 5 euro bij hem schuldig is. En hij laat hem in de gevangenis gooien. Is het nou zo dat de Heere God zegt, je mag dit alleen maar bidden op het moment dat jij de mensen om je heen vergeeft? En vergeving, gemeente, dat kan soms enorm zwaar zijn. Als mensen je dingen hebben aangedaan die je leven op een totaal ander spoor gebracht hebben. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat lijkt een soort voorwaarde. En helemaal als je Matthäus 6 verder leest. Hoe zit dat? Nou, de catechismus zegt, het is geen voorwaarde, het is een getuigenis. Gelijk ook wij dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Wat bedoelt de catechismus nou? Nou, wanneer wij gaan bidden, dan kunnen we tot die hemelse Vader naderen als die verloren zoon. Maar dan is het heel logisch dat we beginnen te twijfelen. Zou de Heere wel mij willen vergeven? En dan zegt de catechismus, ga dan eens eventjes je eigen leven na. Dat is wat de Heere Jezus bedoelt. Heb jij nou behoefte om anderen iets te vergeven? Als dat zo is, dan kun je toch niet ontkennen dat de Heilige Geest in jou aan het werk is. Want dan begint dat beeld van God dus weer een klein beetje in jou wakker te worden. Hebt u hem? Wij zijn mensen die onszelf zoeken en anderen naar beneden trappen. En op het moment dat wij bij onszelf de neiging ontwaren om anderen te vergeven, zegt de catechismus, dan laat de Heere Jezus ons zien dat de Heere God in ons aan het werk is met zijn Heilige Geest. Dat die hemelse Vader dus al lang voor ons staat, terwijl wij het gevoel hebben dat we nog naar hem toe moeten. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden. Dat is mooi, hè? Dus je gaat als zo'n verloren zoon naar huis en je durft eigenlijk niet. Maar wat vind je in jezelf? Het getuigenis van de genade van de Vader. Je merkt dat die liefde van God eigenlijk al in je aan het werk is. Doordat je met andere ogen naar de mensen om je heen gaat kijken. En zo getuigt God de Vader in u en in jou Zie je nou? Zie je nou dat ik je nieuw maak? Zie je nou dat ik bij je wil wonen, in je huis en in je hart? Kom dan ook met je schuld en met je zonde. Geef je aan mij over. Ik getuig van mijn genade. Doordat ik met mijn Heilige Geest je nieuwe ogen en een nieuw hart aan het geven ben. God getuigt in je leven. Maar dan is het ook andersom, hè? Dat laat die gelijkenis wel heel duidelijk zien. Als nou die innerlijke ontferming van de Heere God ervoor gezorgd heeft dat wij vergeven worden. En wij komen buiten. En we zijn nog steeds snoeihard. Tegen de mensen om ons heen in de gemeente. Tegen de mensen van de ICF. Tegen onze collega's. Tegen onze weet ik veel wie of wat. Dan zegt de Heer Jezus. Blijkbaar heb jij dus helemaal geen zin om in mijn huis te wonen. Je wilt graag voor jezelf een kamertje in de hemel, maar het huis van mijn vader heeft geen eenpersoonskamers. Dit zijn je broers en je zussen. Zo verschillend, zo raar, zo naar, zo zondig. Jouw schuld, de begroting van Amerika. Hun schuld, €5. Als het je niet lukt omdat je het niet wilt, dan moet je je afvragen of je de vergeving van God eigenlijk wel wilt. Die man uit die gelijkenis, die wil wel de vergeving voor zichzelf, maar hij wil niet wonen in het koninkrijk van God. Hij wil niet een spiegel zijn van de genade en de liefde en de vergeving van zijn hemelse vader. Maar gemeente, er zit wel een maar aan. Vergeven, juist als wij heel diep in onze ziel gekwetst zijn, als ons pijn is aangedaan, is niet vanzelfsprekend. Dat kun je niet dwingen. Er staat niet voor niks bij dat wij dit getuigenis van uw genade in ons bevinden dat ons ganse voornemen is. Onze naaste van harte te vergeven. Een voornemen is iets anders dan de daad. Zoals het ook bij de bekering was. Hè? Wat is bekering? Een liefde tot God en hem dienen. En een afkeer van de zonde. Dat gaat nog niet over de daden, dat gaat over wat er in je hart en in je wil leeft. Het gaat hier over een voornemen. Ik zou die ander willen vergeven, maar het lukt me niet. Het kan niet. Gemeente, laten we de wrok en de haat in ons leven en in onze gemeente geen plek geven. Maar tegelijk, als u en als jij pijn bent aangedaan, dan is de vraag niet of je die ander vergeven hebt, maar of er een voornemen in je hart is. Of er een gebed tot God is. Heere, ik wil het niet en ik wil het wel. Ik wil zo graag die ander gaan vergeven. Maar het lukt me niet, omdat er nog zoveel pijn zit. Gemeente, daar begint de duivel te verliezen. Daar begint de wrok en de haat in je hart af te brokkelen. Daar begint Gods koninkrijk te bloeien. Vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Gemeente, zullen we het gaan bidden? Zullen we het met elkaar gaan oefenen? Van Lodestein, die hield hier in de stad een dagboek bij. En een van de dingen waar hij een paar dagen over schrijft is de biecht. En hij zegt, wat hebben we daar veel mee verloren. De biecht hebben we natuurlijk verplaatst naar het huisbezoek, 4 keer per jaar. Voor en na het avondmaal kreeg je huisbezoek. De ouderlingen klopten aan de deur en vroegen of er iets was. En als er een zonde was tussen jou en de Heere, tussen jou en je buren, dan kwamen ze binnen. Als alles in orde was, dan gingen ze verder. Als er gebiecht moest worden, dan kwamen de ouderlingen binnen. Dat is de oorsprong van het huisbezoek. Maar ja, in de loop der jaren is dat toch een beetje veranderd. En dan bidden we wel in de kerk, vergeef ons. Maar we durven het tegen de mensen om ons heen helemaal niet te zeggen. Wij biechten niet meer. En dat is zonde. Ik heb ooit een gemeentelid gehad dat naar me toe kwam en zei, dominee, ik zit ermee. Toen was er een moordpartij in de Centraal Afrikaanse Republiek. Daar hadden moslims christenen vermoord. En hij zegt, ik haat die mensen zo. En daarmee haat ik ook alle moslims om ons heen. En wat moet ik daar nou mee? Hij kwam te biechten. En zo zijn we naar de Heere God toe gegaan. We hebben gebeden om een verbroken hart. Gemeente, gebruikt u daar uw ambtsdragers voor? Om te biechten. Zij hebben een ambtsgeheim. Om terug te kijken op je leven en te zeggen, ik heb toen en toen dingen verkeerd gedaan. Om je hart uit te storten. Vader, ik ben het niet waardig om uw zoon genoemd te worden. En dat de broeders dan in de naam van de Heer Jezus je mogen vertellen dat wie zijn zonde beleidt, ze zijn vergeven. Of op de kring. Misschien zijn er wel mensen op de kring die je vertrouwt. Gemeente, als wij zo over onze schuld gaan leren praten, dan wordt het niet meer zo'n grote wolk van iets wat we nodig moeten leren kennen als gereformeerde christenen. Maar waar we eigenlijk helemaal niks mee kunnen totdat er een bliksem in ons leven inslaat ofzo. Laten we het erover hebben. Laten we elkaar ons hart uitstorten en ons hart laten zien. Schroom niet om je ouderlingen aan te spreken. Want dan, dit gebed biddend, elkaar vergevend en elkaar de zonde beleidend, leren wij wat Johannes schrijft in zijn eerste brief. Zie, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. Amen. Laten we bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus niet toerekenen. Zoals wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 103 in de versie van Weerklank en daarvan vers 1 en vers 3. Zegen mijn ziel. De grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is, hem eren. Psalm 103, 1 en 3. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik raak er nog niet over uitgezongen. Zullen we vers 4 ook nog doen? vrede van uw Heere onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.